De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CM.com. Met het engagement platform van CM.com vergroot je jouw omzet en creëer je blije en loyale klanten. Ben je benieuwd hoe jij jouw customer experience een boost geeft? Kijk voor alle mogelijkheden op CM.com.
Welkom bij de Retail Trends podcast. De podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de retaillessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Bert Jongsma, Managing Director van Simon Leefveld. Thee- en koffiespecialist Simon Leefveld is in 1826 opgericht en nog altijd een familiebedrijf. Deze koffie- en theespecialist heeft 40 winkels in Nederland en 1 in België. Ik ben Marcel ten Holte, oprichter en eigenaar van Retail Trends Media. Bert, leuk jou vandaag te mogen interviewen hier op jullie mooie hoofdkantoor in Haarlem.
Ja, welkom ook hier op ons kantoor.
Ja, leuk. Ja. Ik zag al allerlei koffiebrandmachines beneden staan.
Klopt.
En de verpakkingsinstallaties. Dus alles is ook vanuit hoofdkantoor wordt het aangestuurd, hè?
Zeker, ja. En we brengen het productie- en het kantoorgedeelte ook heel graag bij elkaar. Ja,
ik vind het leuk, want je kunt het ook vanaf de hal zien. Dus ja. Het is ook is heel visueel.
Ja, nee, dat is heel goed verbonden met elkaar inderdaad. Ja.
Nou, daar gaan we zo meteen uitgebreid over hebben. Maar zoals we in deze podcast altijd doen, we gaan het hebben over levenslessen, retaillessen, businesslessen uit je carrière. En laten we starten met jouw studie. Heb je HO gedaan en daarna gaan werken en accountancy gaan doen. Maar even naar die HO, wat voor student was jij? Was je?
Ik heb mezelf een beetje leren kennen in de studententijd, denk ik. En dat zal voor veel mensen gelden. Ja. Ik ben opgegroeid in een dorp Kamerik in de provincie Utrecht. En ja, ik ben daarna naar Amsterdam gaan studeren. Waarbij je eigenlijk als beginnend student misschien niet eens een heel goed beeld van de stad hebt. Mm-hmm. Maar ik ben vrij snel ook in Amsterdam gaan wonen. In het begin af en aan, maar uiteindelijk me daar gevestigd. En ook daar het studentenleven meegemaakt. En ja, dat is een ontdekkingstocht in eerste instantie naar jezelf als jong volwassene, denk ik. Ik heb ontzettend veel vrienden leren kennen. Samen met de andere studenten van de HO waar ik mee gestudeerd heb. Ik heb een klein beetje een idee gekregen van welke kant ik uiteindelijk op wilde. Dus het was een fantastische periode. Daar kijk ik ook met veel plezier nog op terug.
Wat voor beeld had je toen je student was? Je zegt een bepaalde richting had je al wel een beeld van. Was dat dan die accountancy al?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik een redelijk goed analytisch inzicht had. Ja. Ik denk dat ik ook altijd wel voor mezelf ergens een beeld had dat ik het bedrijfsleven in wilde. En als kind zei ik voor de grap ook wel, ik wil later miljonair worden. Dus dan past een economische opleiding misschien wel bij je. Dat is overigens niet gelukt. Maakt ook niet uit.
Wellicht nog niet.
Nee, en ik denk dat ik daar misschien inmiddels ook wel wat anders naar kijk.
En je vertelde in je voorgesprek ook, was je al bezig met een beetje retail in de kaashandel?
Ja, want toen ik ging studeren, toen had ik natuurlijk ook wel wat extra geld nodig. En toen ben ik gaan werken voor een marktkraam, kaasverkoop, het Holland Kaascentrum. En dat is mijn eerste ervaring geweest eigenlijk met het werken. En het is heel leuk als je op de Lindegracht begint als groentje. Daar komen de echte Amsterdammers, de Jordanezen. Dus dat was een hele stevige leerschool, maar ook een hele leuke, want er hangt ontzettend veel sfeer. En toch zelf moeten verkopen op de markt, dat betekent ook dat je jezelf eigenlijk neer moet zetten als bedrijf. En dat betekent roepen over de markt, maar ook een onsje meer verkopen. En ja, dat is eigenlijk de commercie in de meest basale vorm die ik daar geleerd heb.
En, hoe ging dat je af?
Dat werd vooral leuk omdat we er op een gegeven moment met andere medewerkers gingen we er een spel van maken. Dus wij sloten weddenschappen met elkaar af wie de meeste brie kon verkopen of meer van dat soort zaken. En dat stimuleerde de verkoop enorm. Maar ik denk ook dat het ervoor zorgde dat mensen ontdekten dat wij plezier hadden in het werk. Dus wij waren heel klantgericht. Alles natuurlijk om de weddenschap onderling te winnen waar de klant niks van wist. Ja. Maar dat was een van de manieren waarop we dat deden.
Oh, grappig. En dan na jouw studie bedrijfseconomie op de HO ga je werken bij KPMG als trainee.
Ja, klopt.
En je gaat studeren accountancy in Nijenrode.
Ja, ja, inderdaad. Ik had ook al stage. Ja, dat was, ja, maar goed, als je jong bent en je hebt een beetje ambitie, dan, dan ga je graag die uitdaging aan. Ik had ook al stage gelopen bij KPMG, dus ik wist ook wel een beetje wat me te wachten stond. En de professionaliteit van de organisatie, supergoed georganiseerd. Veel jonge, hoogopgeleide mensen met ambitie. Dat paste op dat moment perfect bij mij. En ik ging die uitdaging dan ook graag aan. En ik had ook nog wel een honger naar meer kennis. Dus ook die studie paste in die zin denk ik wel goed bij me.
Ja. Daar blijf je 4 jaar en dan ga je naar het NOB. Dus je carrière als toekomstig partner KPMG, dat heb je laten schieten.
Dat heb ik laten schieten, maar eigenlijk niet voor het NOB. Want er zit 1,5 jaar tussen.
Ja.
En ik ben na 4 jaar gestopt bij KPMG en ik ben op reis gegaan. Ik heb 1,5 jaar gereisd. En dus eigenlijk gekozen voor het reizen boven de carrière binnen de accountancy.
Waar ben je naartoe gegaan?
Ik ben liftend vertrokken vanuit Nederland en ben via Italië richting Midden-Oosten gegaan. Veel landen bezocht waar je nu echt niet meer terecht kunt. Mm. En uiteindelijk dwars door Iran richting Azië gereisd.
Wow.
En ik heb dat 1,5 jaar volgehouden met veel plezier. Ja, en dat heeft mij natuurlijk ook veel nieuwe inzichten opgeleverd.
Ja, want wat heeft jou gebracht wat je bijspreken nu nog toepast?
Nou, ik denk dat je sowieso een ander beeld van het leven krijgt en van de kansen die mensen krijgen. Dus het is nogal afhankelijk van waar je geboren bent, welk toekomstperspectief je hebt. En dat geldt zeker in sommige arme landen. Dat je vooral dankbaar mag zijn met de goede uitgangspositie die je hier hebt. Dus ik denk dat ik dat ervan geleerd heb. Dat je ook heel erg verrast kan zijn over hoe mensen nou eigenlijk zijn. Het beeld wat je in eerste instantie van iemand hebt, dat klopt meestal niet. Ik ben bijvoorbeeld in Iran geweest en ik denk dat het beeld over Iraniërs misschien niet altijd even positief is. Maar het zijn zulke ontzettend gastvrije mensen. Ik heb dat nergens anders meegemaakt. En ja, dat zijn lessen die je meeneemt en waar je iets aan hebt.
Ja.
Overigens moet ik ook eerlijk bekennen dat er zijn veel lessen die ik later toch weer vergeten ben. Ik had voor mezelf ook voorgenomen om nooit meer gestrest te raken. Maar dat kan wel weer eens gebeuren vandaag de dag.
Dan ga je naar het NOB, naar jouw wereldreis.
Ja.
Dat is de productiebedrijf van de Nederlandse Omroep.
Ja.
En dan word je controller.
Ja, en dat was voor mij voor de eerste keer dat ik ook plaats nam in een managementteam. Dat vond ik heel leuk. Vooral ook omdat het managementteam op dat moment uit 50-plussers bestond. Die vonden het heel leuk om met mij samen te werken, omdat ik zo onbevangen was. Maar die liet me misschien soms af en toe ook wel een klein beetje struikelen om ervaring op te doen. Mm-hmm. Dat was een best wel oud bedrijf ook. Niet alleen met oudere medewerkers, maar ook met veel historie. Super interessant om dat ook mee te maken binnen wat groter bedrijf. Dat was overigens nog wel in de fase dat ik achter in mijn hoofd nog steeds wel had zitten. Misschien ga ik nog een keer op reis. En dus ik had nog niet zo'n lange termijn horizon. Ik speelde nog steeds met de gedachte om nog eens een keer weer weg te gaan uit Nederland. Ja. Dat is er uiteindelijk niet van gekomen, omdat ik in die tijd ook mijn huidige vrouw heb leren kennen.
All right, ja. En dan in 2001 ga je naar HealthNet. TPO, wat is dat voor organisatie?
Ja,
een non-profit organisatie?
Dat is een non-profit organisatie. Een spin-off van Artsen zonder Grenzen zou je kunnen zeggen. Waarbij Artsen zonder Grenzen zich echt richt op noodhulp. En HealthNet was gericht eigenlijk op de wederopbouw van gezondheidsstructuren in landen waar oorlog was geweest.
Heeft dat een beetje te maken met jouw reis? Dat je het gevoel hebt van, joh, ik wil daar meer in doen?
Absoluut. Dus de keuze die ik voor mezelf maakte na die reis was eigenlijk om eerst weer terug op reis te willen gaan. En toen ik besloot dat niet te doen, wilde ik graag het goede combineren met dat waar ik goed in ben.
Ja.
En dit was een hele bewuste keuze om voor zo'n organisatie te gaan werken.
Mooi.
En het betekende gelukkig ook veel reizen weer voor mij. Want ik heb in die tijd ook veel conflictlanden mogen bezoeken om daar ook projecten aan te sturen. Dus dat was een interessante ja, tijd voor mezelf.
Want je was Director of Finance Operations, dus breder dan controlling.
Ja.
Dus,
ja, en dat was eigenlijk de eerste stap voor mij, klein beetje uit finance. Dat is op een gegeven moment mij mijn kant op gekomen. Men zag binnen de organisatie dat ik graag meer verantwoordelijkheid wilde nemen. En dat was ook best lastig. Operations ging ook over de projecten die inhoudelijk natuurlijk over gezondheidszorg gingen. En inhoudelijk heb ik daar natuurlijk geen kennis van. Dus ik moest dat toch zien aan te sturen zonder dat ik precies wist wat er goed was voor die projecten.
Ja, snap ik. En dan 2005, dus na 4 jaar verlaat jij deze organisatie en word je Finance Operations Manager van Fairtrade Original.
Ja.
Ik haal het even door elkaar met Max Havelaar, maar vertel even wat Fairtrade Original is.
Ja, Fairtrade Original is een... eigenlijk vandaag de dag is het een merk. In die tijd dat ik me daarbij aansloot, was het een organisatie die zowel food als non-food producten verkocht.
Echt een merk.
Het keurmerk, het Max Havelaar keurmerk, wat tegenwoordig het Fairtrade keurmerk heeft, heeft natuurlijk veel overlap, alleen al in de naam. En dat zorgt ook voor verwarring. Maar het is een keurmerk net zoals je een bio keurmerk of een Rainforest Alliance keurmerk hebt.
Maar het heeft niks met elkaar te maken.
Nee, dus nee. Dat keurmerk werd op bijna al onze foodproducten gevoerd. Maar daarnaast bestond natuurlijk het Fairtrade Original merk als het productmerk.
Ja, ja. En dan na 7 jaar word je managing director van het fooddeel eigenlijk. Je vertelde het werd gesplitst. Jij ging het fooddeel leiden.
Ja, klopt. Ja, mijn directeur die nam zelf de non-food tak over. En de foodorganisatie is letterlijk naar de andere kant van het spoor verhuisd. Ik ben verantwoordelijk geworden voor het neerzetten van een goede en gezonde foodorganisatie.
Was dit een zelfstandig bedrijf of was het een stichting? Hoe werkte dit?
Fairtrade Original was een stichting inderdaad, ja.
En ja, je bent daar 5 jaar eindverantwoordelijk voor. Hoe was het om eindverantwoordelijkheid te dragen voor een organisatie? Dat was de eerste keer voor jou?
Ja, was heel leuk. Ook intensief. Het was natuurlijk mijn eerste stap als algemeen directeur binnen een bedrijf. Dus ik heb dat met vallen en opstaan ook geleerd. Tegelijkertijd ook in een situatie waarbij eigenlijk een nieuwe organisatie ingericht moest worden. Dus dat was veel verandermanagement. Dat lag me eigenlijk wel goed. Ik heb niet zoveel moeite om besluiten te nemen die belangrijk zijn voor de toekomst van een organisatie. Waar je dan ook mee te maken hebt in zo'n veranderingsproces is ook binnen een organisatie soms wel wat tegenstand of moeite met die verandering. Dus het vraagt ook om heel veel communicatie en begeleiding om zo'n traject door te komen. En ja, dat is ontzettend leerzaam dat ik dat heb kunnen doen.
Als je kijkt naar die 5 jaar dat je daar verantwoordelijk voor bent, waar ben je dan meest trots op wat je hebt kunnen realiseren?
Eigenlijk de omvorming van Fairtrade Original naar een echt merk voor in de supermarkt. Toen ik aan de opdracht begon, was een groot deel, het grootste deel van de omzet kwam eigenlijk van wereldwinkels.
Ja.
En dat hebben we in een paar jaar tijd weten om te vormen naar echt een supermarktmerk wat we geworden zijn. Waarbij de basis al gelegd was. En waarbij alle grote retailers op het schap lagen tot wel 40 producten toe bij de Albert Heijn.
Hoe heb je dat kunnen realiseren?
Ik denk dat het een hele duidelijke keuze is geweest. Je moet je organisatie op dat moment echt inrichten op food retail. Dus dat betekent dat je de juiste kennis binnenboord moet halen. En ja, dat gaat over category management, product management en marketing. Daar moet je echt stappen op zetten. En we hebben vrij snel ook het besluit genomen om de bediening van wereldwinkels, om die uit te besteden aan een andere organisatie. En dan neemt de afstand toe. En dan verandert de organisatie als het ware vanzelf mee.
En als je kijkt naar retaillessen of managementlessen uit die tijd, wat heb jij daar dan van overgehouden wat je nu nog weer kan toepassen?
Ik denk dat in die tijd worstelden wij vooral met het feit dat Fairtrade Original en Fairtrade dicht tegen elkaar lagen. En Het was moeilijk om Fairtrade Original als merk echt goed neer te zetten. En wat je dan moet doen, is dat je eigenlijk terug de geschiedenis in moet gaan. Waarvoor ben je nou eigenlijk opgericht? Wat is nou het bestaansrecht van Simon Leopold? Wat voegen wij al die tijd al eigenlijk toe? En wat kunnen we vandaag de dag opnieuw relevant maken? En daar zijn we heel diep ingedoken om onze eigen identiteit naar voren te halen en ook dat te vertalen in het merk, maar ook binnen in de organisatie om de trots op wat we met elkaar deden, om dat weer toen te laten nemen.
Mooi. Nou, dan maken we meteen de brug naar Simon Leopold. Eind 2017 stap je daar binnen. Je wordt managing director en mede-eigenaar. Je voert de directie samen met de dochter van de familie Mikkel Leopold.
Ja.
Hoe is dat voor jou om in een familiebedrijf te stappen vanuit een stichting, vanuit een non-profit organisatie?
Ja, nou, ontzettend leuk. Ik ben super blij dat ik deze stap heb gezet. Ik vind ook de samenwerking samen met Mikkel heel goed gaan. Het kan altijd nog beter. We zijn best wel verschillende types. Dat maakt het ook interessant, maar we vervullen elkaar daar denk ik ook goed in aan.
Hoe is jullie taak verdelen?
Ik doe meer commercie en zij meer operations en HR. Dus daar hebben we de taken over verdeeld. Mm-hmm. En ja, het is ook heel fijn om binnen dit familiebedrijf te werken. Ik kan me voorstellen dat dat erg verschilt per bedrijf. Maar ik krijg hier heel veel ruimte om te ondernemen. En ik denk ook dat Mikkel, maar ook de anderen die daarbij betrokken waren, ook echt zelf heel bewust keuze hadden gemaakt om de organisatie te willen veranderen. Dus die ruimte was er ook en die overtuiging was er ook.
Hoe is het bij jou op je pad gekomen, deze plek, deze functie?
Ja, uiteindelijk via een headhunter. Dus ik ben benaderd voor deze opdracht. En ik had al vrij snel door dat het over Simon Leopold ging. Ja. En het ondernemerschap leek me interessant. Dus op die manier zijn we in gesprek geraakt. En dat klikte.
Mooi. Ja, je hebt ook een opdracht. Was ook echt een opdracht voor jou? Waarom ze jou wilden en jij je kwaliteiten kon tonen?
Ik denk niet dat ik een hele concrete opdracht per se meegekregen heb. Ik denk wel dat ze hem naar een bepaald type zochten. En van daaruit ben ik zeker in het begin aan de slag gegaan met de strategie van de organisatie. Ik denk dat een van de belangrijkste keuzes die we gelijk in het begin genomen hebben met een brede vertegenwoordiging vanuit de organisatie is om een merk te zijn in plaats van een toeleverancier als private label fabrikant. Mm. Dat zijn we vandaag ook nog steeds. Maar onze energie en inspanningen, die zitten op het merk.
Oké. Okay. Private label, dat doe je voor meerdere organisaties?
Ja, eigenlijk hebben we twee grote klanten waarvoor we dat doen. En dat zijn ook hele bijzondere relaties vanuit het verleden. Ik denk dat wij niet de meest prijsefficiënte private label leverancier zijn. We zijn wel een private label leverancier die buitengewone kwaliteit levert. Mm-hmm. En de betrokkenheid met die twee bedrijven die gaat al ver terug. Dat is met Fantine en Sligro. Nou, vanuit Fantine is het zo dat de vader van de huidige directeur is hier vertegenwoordiger geweest. En vanuit Sligro is het zo dat het merk Alex Meijer, wat zij voeren, uit de stal van Simon Leopold komt. Okay. En die historische band is heel sterk. En we zijn ook super trots dat we met hen nog steeds mogen samenwerken.
Zijn dat dan andere producten dan wat jullie onder je eigen merk brengen? Onder jullie merk brengen?
Het kunnen andere melanges zijn, bijvoorbeeld van koffie. Hè, want het zijn vooral koffieklanten. Maar het is dezelfde kwaliteit. Dus wij zullen ook nooit mindere kwaliteit willen gaan maken. Dat is de liefde voor het product die wij hebben. Maar dat is denk ik ook de reden dat deze klanten met ons samen willen werken.
Nou, op de producten gaan we zo meteen verder. Als jij, je bent nu 6 jaar hier actief. Wat heb jij in die 6 jaar kunnen bereiken?
Ik denk dat een van de belangrijkste stappen is geweest dat we onze identiteit naar buiten toe hebben weten te uniformeren. Daar zijn we nog niet helemaal klaar mee, maar we hebben ontzettend veel stappen gezet. En dan moet je denken aan alle verpakkingen, de marketingcommunicatie, onze webshop. Dat ziet er nu allemaal gewoon goed uit. Het gebouw hier waar je in begeeft. Hè. Dus dat zijn allemaal stappen die we hebben gezet om eigenlijk de identiteit goed neer te zetten. En het premium gevoel wat je hoort te krijgen bij Simon Leopold om dat beter tot uitdrukking te laten komen. Mm-hmm. We hebben nog een aantal speciaalzaken die de laatste verbouwing nog eigenlijk moeten doen. Maar we zijn al heel ver op weg. En ik denk dat dat een hele mooie stap is gezet. Dus het merkdenken is binnen de organisatie veel meer tot leven gekomen. En we hebben bijvoorbeeld ook veel duidelijker positie gekozen in de markt. Dus we willen heel graag supergoede service aan onze klanten verlenen. Kwaliteitsproduct neerzetten van biologische kwaliteit. Dat is ook echt een keuze die we gemaakt hebben. Dus dat zijn belangrijke stappen die we gezet hebben. En we zijn nu voor het tweede jaar bezig met een mediacampagne waar een tv-commercial onderdeel van uitmaakt. De introductie gedaan ook in de supermarkt. Albert Heijn als eerste klant. En dat gaan we verder uitbreiden. Dus er zijn veel stappen eigenlijk gezet de afgelopen tijd om het merk breder in de markt neer te zetten en ook bekender te maken.
Mooi. Je bent naast directeur ook mede-eigenaar geworden. Hoe is het om ondernemerschap te voeren?
Ja, ik krijg er heel veel energie van. Dus ik vind het heel leuk om te doen. Het is ook een job waar je heel veel energie in moet steken. Ik denk dat ik nog nooit zoveel uren gemaakt heb als in de tijd hier bij Simon Leveld. En dat doe ik zelf. En het is bijna een soort hobby soms. Dus ik vind het heel leuk om te doen. Maar je draagt ook veel verantwoordelijkheid met je mee. Want uiteindelijk, Simon Leveld is een MKB-bedrijf, maar toch werkgever van een 300 tot 350 mensen. Ja. En je wilt graag dat daar een mooie toekomst aan gegeven wordt.
Het is een familiebedrijf. Voel je al een beetje onderdeel van de familie?
Ik hoop dat...
Ben je de koude kant?
Nee, ik hoop dat iedereen die bij Simon Leveld werkt zich onderdeel van de familie voelt. Mm. En ik zeg ook wel eens tegen Mikkel dat familiegevoel dat gaat verder dan de naam Leveld. En je wilt eigenlijk dat iedereen die bij Simon Leveld werkt de mooie kanten van het familiegevoel ervaart. Dus grote betrokkenheid, wederzijds respect, vertrouwen in elkaar. Ja, dat zijn kenmerken die binnen een familie vaak ook terugkomen. Nou, dat zien we ook hier graag binnen het bedrijf. Dus dat er ook goed voor elkaar gezorgd wordt. Dus ik op die manier voel ik me zeker familie. En ik hoop ook dat onze medewerkers dat zo ervaren. En familie zit dan alweer heel dicht tegen ambassadeurschap aan. Want als je echt onderdeel van een familie voelt, dan ben je ook snel ambassadeur van een merk. En dat is eigenlijk de gedachte die er ook achter zit.
Mooi, mooi. Jullie zijn primair, heb je het al over koffie, maar het is koffie en thee, hè?
Ja.
Dus, en jullie noemen het premium biologische koffie en thee. Waar zitten jullie leveranciers en hoe check je dat het allemaal biologisch is? Hoe werkt dat?
Ja, onze leveranciers die zitten rond de Evenaar. Hè, want daar groeien koffie en thee. En dus dat gaat eigenlijk de hele wereld over van Latijns-Amerika, Afrika naar Azië. Wij hebben vanuit het verleden met een aantal leveranciers hebben we hele goede contacten. Dat gaat soms 20, 30 jaar terug. Waarbij we ook die mensen persoonlijk kennen. En wij hebben een aantal leveranciers, zeg maar importeurs, die op basis van dezelfde principes werken als dat wij dat doen. En voor biologisch geldt het dat je daarvoor ook een biokeurmerk hebt. Dus dat gebruiken we dan ook. En daar proberen wij ook stappen in te zetten. Inmiddels is ons volledige koffieassortiment biologisch. En bij thee komen we denk ik komend jaar richting de 90% van het assortiment. Dat zijn veel meer producten. Mm-hmm. Dat zijn er zo'n richting de 150. En bij koffie zit je meer rond de 30. Wat we ook proberen te doen is eigenlijk producenten helpen om biologisch te gaan telen. Dus wij proberen soms afspraken met producenten te maken dat als zij zich laten certificeren voor het biologisch keurmerk, dat wij bijdragen in de kosten van de certificering en dat we ook een afnamebelofte doen, zodat ze ook zekerheid hebben dat ze tegen het biokeurmerk en de biopremie ook aan ons kunnen verkopen. Okay. Dus dat biologische is voor ons veel meer dan een keurmerk. Het is eigenlijk de filosofie, zou je kunnen zeggen, waarop dit merk en deze organisatie gebaseerd is.
Is dat altijd zo geweest?
Ja, eigenlijk is Hans, de vader van Mikkel, heeft daar echt een enorme slinger aan gegeven. Hij is echt een pionier geweest op het vlak van biologische producten. Daarom heeft Simon Lefeld ook internationaal lang veel koffie en thee verkocht. Nou, dat aanbod is inmiddels toegenomen. En dat was een van de inzichten die ik zelf ook wel een beetje heb opgedaan, is dat de rol als pionier, ja, die ligt inmiddels achter ons, want de markt heeft het voldoende omarmd. Wat je nog wel ziet, is dat biologisch nog niet altijd de credits krijgt die het verdient. Wat ons betreft is de lekkerste koffie en thee per definitie biologisch. En daarom hebben wij die stap ook gezet. Wij willen eigenlijk dat het tussen de oren van mensen komt, dat dat de allerbeste kwaliteit is. En vandaar dat we het ook premium biologisch noemen. Mm-hmm. Dus voor ons zit kwaliteit en biologisch zit aan elkaar verbonden.
Zit dat keurmerk biologisch dan ook op de huismerken van bijvoorbeeld Sligro?
Nee, Sligro en Fantine die kiezen zelf welke keurmerken zij gebruiken. Zij zijn, alles wat zij voeren is Rainforest Alliance gecertificeerd. Mm. En ze hebben beide ook producten in een assortiment zitten die of biologisch dan wel Fairtrade gecertificeerd zijn.
Okay. Je hebt ook gezegd, of staat ook op jullie site, de missie is om premium biologische koffie en thee toegankelijk maken voor iedereen. Hoe wil je dat gaan realiseren? Wat is iedereen?
Ja, iedereen is echt iedereen. Dat klinkt heel breed. Ja. Ik denk dat wij als het ware de druppel op de gloeiende plaat willen zijn die ervoor zorgt dat bio goed resoneert. Dat betekent dat je een betaalbaar assortiment moet hebben. En tegelijkertijd verkopen wij premium kwaliteit. En snapt iedereen dat daar een andere prijs bij hoort dan de doorsnee koffie die je in de supermarkt koopt. Ja. En wij geloven er ook heel erg in dat we er echt voor iedereen willen zijn. Dus als jij student bent en je hebt weinig inkomen, dan kies je er heel bewust voor om bijvoorbeeld in het weekend of in de avond toch te genieten van een hele mooie kop koffie of thee. Dus dat soort momenten, daar willen wij graag op inspelen. En naarmate je hopelijk carrière maakt als student, kan je wat vaker onze koffie en thee drinken. Maar het gaat vooral om dat bewuste moment dat je af en toe kiest voor echte kwaliteit. En dat kan iedereen met elk budget.
Dat klinkt heel romantisch, maar gebeurt dat ook echt bij die studenten? Merk je dat? Of doe je daar promotie in?
Ik denk dat de jonge generatie heel erg bezig is met duurzaamheid, maar ook met kwaliteit. Je ziet het ook natuurlijk, dat doen niet wij alleen, maar ook veel lokale branders is, dat er heel veel interesse is in bijvoorbeeld slow coffee. Dat gebeurt veel in het out-of-home kanaal. En je ziet ook veel jongeren experimenteren met koffie en thee. Dat kan gaan van zetmethodes, maar het kan ook zijn dat je leuke combinaties probeert te maken. En daar zijn veel van onze consumenten wel mee bezig. Mm-hmm. Dat doen ze niet alleen bij ons, maar ook bij anderen. Maar wij zitten wel in dat marktsegment waar dat zich plaatsvindt.
Okay. Hebben jullie dan ook een belangrijke groothandelsrol, hè? Jullie leveren de producten aan de traditionele natuurvoedingswinkels van Udea en dus Ecoplaza eigenlijk en Odin. Maar daarnaast lever je aan Picnic en Albert Heijn. En aan dus naar de groothandels Macro Sligro. Je gaf in een interview met Rietrens aan van dat is goed voor een derde van jullie omzet. Dat is fors. Zie jij ruimte voor groei in dat segment?
Jazeker. Ik denk dat we daar ons ook heel erg op richten om daar een stuk groei te bewerkstelligen. Simon Lefeld is als merk relatief onbekend. En dus wij werken aan een stuk merkbekendheid en ook merkvoorkeur. Maar er hoort ook bij dat je voldoende distributie hebt en dat de consument je vaak genoeg op het schap ziet. Mm-hmm. Met 40 speciaalzaken in Nederland hebben we een hele goede, solide basis en kennen veel mensen ons al. Maar ik denk dat er ook best wel veel consumenten zijn die andere kanalen kiezen om hun producten te kopen. En daarbij past het heel erg goed dat we ook in de supermarkt komen te liggen. In natuurvoeding liggen we van oudsher. Dat grijpt eigenlijk terug naar die pioniersrol van Hans Lefeld. Hebben we een breed assortiment met Simon Lefeld koffie- en theeproducten. Dat koesteren we ook. En daar blijven we dus ook graag aanwezig. Mm-hmm. En binnen de supermarkt zijn we begonnen met Albert Heijn, maar gaan we dat ook uitbreiden naar andere supermarkten met name koffie, om daar ook voet aan de grond te krijgen en consumenten eigenlijk het makkelijker te maken om onze producten te kopen.
Oké, okay. Ja, want mooi, want in een interview met Rietrens zei je nog van we leveren exclusief aan Albert Heijn. Dus dat gaat er vanaf, de exclusiviteit.
De lijn die we bij Albert Heijn voeren, die blijft exclusief.
Oké, die heb je echt een maat gemaakt voor Albert Heijn?
Die maken we speciaal. Hè? Dat is Simon Leefeld. Wij noemen dat onze koffieschatten. Die liggen exclusief bij Albert Heijn. En wij gaan nu een nieuwe lijn ontwikkelen met Master Blends. Die gaat begin volgend jaar geïntroduceerd worden. En dat zijn ja, onze beste melanges die wij hier in huis maken. Die we dan in de andere supermarkten kunnen gaan introduceren.
Okay. Zijn er al concreet afspraken met supermarkten over?
Er zijn bijna hele concrete afspraken over.
Spannend. Onder meer de Jumbo neem ik aan dan?
Die staat absoluut op de shortlist. Dat mag je vanuit gaan.
Oké, okay, ja. Mooi. En dan Picnic. Wat lever je daaraan? Is dat dan ook het Albert Heijn assortiment of al weer iets anders?
Nee, dus Albert Heijn is echt exclusief. Ja? Dus op dit moment leveren aan de online supermarkten zoals Picnic en Crisp. Daar leveren we het natuurvoedingsassortiment aan. Eigenlijk zien wij hen als
wat je ook
supermarkten
aan Odea levert, een Ecoplaza.
Ja. Okay. Ja, maar eigenlijk zien we hen als ja, reguliere supermarkten. Dus ook de master blends, die zullen we ook aan hen beschikbaar stellen.
Oké. En zit buitenland daar ook in dat plaatje of is dat zijn nog niet zover?
Voorheen hadden we best wel een flink marktaandeel in export. Onze relevantie is wat afgenomen, omdat wij niet de groothandel waren, zijn meer die biologische producten levert. We hebben er heel bewust voor gekozen om ons in eerste instantie op de Nederlandse en Belgische markt te richten. Primair Nederland. Als we het daar goed doen, dan kunnen we van daaruit kunnen we verder groeien.
Oké, mooi. Nou ja, dan het onderwerp waar we natuurlijk altijd ook in deze podcast over hebben, duurzaamheid. We hebben net naar jullie koffieinstallatie gekeken. Daar hebben we ook over geschreven in Retail Trends. Nieuwe koffierooster. 40% besparing op gasverbruik. Bijna geen emissie meer. Geen stankoverlast. Maar er zijn wat opstartproblemen, hoor ik net.
Ja, klopt. Ja, ja, de machine doet het nog niet zoals we dat graag willen. En als die dan eenmaal in gebruik wordt genomen, dan hopen we een flinke besparing te kunnen doen op het verbruik van gas. Ja. Wij zijn ook aan het nadenken over biogas. Maar dat is echt nog wel heel lastig om dat zelfstandig van de grond te kijken. Dus daar kijken we ook naar samenwerking met andere partijen om dat te gaan doen. Eigenlijk is ons duurzaamheidsbeleid is veel breder dan dat. Ja. Wij hebben eigenlijk het een beetje ontleend aan de correspondent. Die heeft het op een gegeven moment een keer gehad over de groene eeuw. Dat is eigenlijk de eeuw waarin alles duurzaam is. En zo hebben wij intern het over de koffie en thee in de groene eeuw. En we hebben vanuit dat vergezicht hebben bedacht van wat moet je nou doen om koffie en thee echt duurzaam te maken, zodat ook toekomstige generaties daarvan kunnen genieten. Mm-hmm. Nou, dat laatste past heel goed bij Simon Leefeld. We zijn een zesde generatie familiebedrijf.
Bijna 200 jaar, hè?
Bijna 200 jaar. En eigenlijk zie ik het ook wel als onze opdracht om dit bedrijf net ietsje beter achter te laten voor de nieuwe generatie. En dat doe ik niet alleen. Dat doen we eigenlijk met z'n allen. Dat is de opdracht die wij hier hebben. Hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat dit bedrijf beter, gezonder en duurzamer de wereld ingaat, de toekomstige generatie ingaat. En vanuit dat perspectief kijken we naar hoe gaan we met mensen om, hoe gaan we met producten om, hoe gaan we met onze klanten om. En daar hebben we dan een duurzaamheidsstrategie ontwikkeld waar we veel tijd en energie in steken. Nou, 100% bio is daar onderdeel van, maar dat gaat veel verder. Dat gaat ook over verpakkingsvrij winkelen. We komen binnenkort met een nieuwe blikkenlijn, want er zijn al veel van onze klanten die in de speciaalzaken komen met hun eigen verpakking. Nou, daar ontwikkelen we nu een mooie blikkenlijn voor, zodat ze dat nog makkelijker kunnen doen. We gaan mensen ook korting geven. Als
met
ze
prestatiegeld
geen
dan of zo, hoe werkt dat?
Dat is een blik die ze thuis kunnen gebruiken, maar ook mee kunnen nemen naar de winkel. We hebben ook al transportzakjes die we hen aanbieden om koffie dan wel thee in te vervoeren. Maar we gaan ook mensen die verpakkingsvrij winkelen, gaan we straks een korting geven, omdat wij ook het zakje niet meer hoeven te gebruiken. Ja. En daarin hopen we een klein beetje koploper te zijn. Maar we denken ook over na over ja, goed recyclebare verpakkingen. Dus onze winkelzakjes zijn volledig van papier gemaakt en dus hoogwaardig recyclebaar. Dat gaan we ook met onze koffiefolies doen. Daar willen we naar monofolie gaan. En zo zijn we telkens aan het kijken naar verbeteringen. Nou, onze capsules die verzamelen we zelf ook, want dat zijn wel aluminium capsules en die recyclen we. Je mag ook aluminium capsules van andere merken bij ons inleveren om op die manier ja, bij te dragen aan zoveel mogelijk hoogwaardige recycling.
Mooi. Als we kijken naar jullie doelgroep, hè, en klanten. Is daar een omschrijving van te geven? Dat een bepaald soort klant of een bepaalde regio met kop en schouders erbovenuit steekt?
Ik denk van oudsher, als we het over de regio hebben, dat de Randstad het beste vertegenwoordigd is. Hè. We zijn een bedrijf wat zijn roots heeft in Amsterdam en nu alweer lang zit in Haarlem. Dus we zijn hier goed vertegenwoordigd. Maar we zijn echt ook wel een landelijke speler. En we hebben bijvoorbeeld een hele succesvolle winkel in Groningen, maar ook in Enschede, in het zuiden van het land. Dus het resoneert eigenlijk overal wel. Gemiddelde leeftijd van onze consumenten is misschien wat aan de hoge kant voor mensen die in de speciaalse komen. Kan misschien zijn vanuit tijd dat je hebt om naar de winkel te komen. Het kan ook zijn omdat ze al jarenlang vaste klant bij ons zijn. Maar we zien bijvoorbeeld online een veel jongere doelgroep. En voor ons als merk is het natuurlijk wel belangrijk om ook te zorgen voor voldoende aanwas. Okay. En dan helpt het ook dat je in de supermarkt ligt, waarbij je eigenlijk weer een andere doelgroep gaat aanspreken.
Ja, mooi. Als je naar jullie assortiment kijkt, zijn er dan echt koplopers of hardlopers? Of is het over de hele linie een beetje hetzelfde?
Nee, daar zitten zeker wel hardlopers in. Met prachtige namen als de Corazon en de Corleone. Dat zijn een paar toppers uit het assortiment. Wat je vaak ziet is dat wat meer donker gebrande koffies het eigenlijk het beste doen. Maar we hebben eigenlijk ook een fantastisch mooi assortiment met specialiteiten of limited editions. Dat zijn koffies uit een hele specifieke regio of bij een specifieke producent die daar vandaan komen en eigenlijk een heel eigen smaakpalet hebben. Ja, dat zijn voor de liefhebbers de meest interessante koffies. Maar
hoe ver speelt daar storytelling een rol?
Dat is enorm belangrijk. Ja, dus je mag eigenlijk ook van ons verwachten, ook in onze speciaalzaken, dat we altijd jou een verhaal kunnen vertellen over wat is nou de achtergrond van de koffie, van de mensen die het maken. Dat hoort er echt bij en het verhaal verkoopt.
Ja. Hoe ver kun je dat assortiment van jullie oprekken? Je zit nu koffie, thee. Jullie verkopen in de winkels in ieder geval ook apparatuur bijvoorbeeld. Hoe ver kan dat gaan? Of zit je nu een beetje aan je grens wat je kunt leveren?
Ja, voor koffie en thee is echt wel de kern van wat wij doen. En in de speciaalzaken zeggen we dan dat daar aanverwante artikelen bij horen. Dus dat zijn ook machines, zetapparatuur, maar ook zoetwaren horen daarbij. Mm-hmm. Dus we zijn wat dat betreft echt een volwaardig specialist waar je als consument ook in de speciaalzaak terecht kan.
Ja, ja. Je had het straks al over de medewerkers die ook een beetje familie moeten zijn. Hoe lastig is het om vakkundige en klantvriendelijke medewerkers in je familie te krijgen en ook in je familie vast te houden?
Nou, ik denk dat we een goede aantrekkingskracht hebben op de arbeidsmarkt. Dus we zien dat wel bij de vacatures die we plaatsen, dat we daar echt goede kandidaten op binnenkrijgen. En dan heb ik het met name dan over de werving die we voor onze commerciële afdelingen doen. En tegelijkertijd denk ik dat er zit zoveel passie in deze organisatie. Passie voor het product, maar ook passie voor klanten. Dat als jij een klein beetje open staat voor het merk en waar het voor staat, dan leren we jou de rest wel. Daar zijn we van overtuigd.
En dan kun je ze ook vasthouden.
Dan kunnen we ze ook zeker vasthouden. En natuurlijk is het zo dat wij een relatief kleine organisatie zijn. Dus als jij voor jezelf een carrièrepad hebt uitgestippeld, kan het ook zo zijn dat je na een aantal jaar zegt, nou, nu is het voor mezelf tijd voor een volgende stap. Dat hoort er ook bij. Ja. En waar we dat kunnen, proberen we dat natuurlijk binnen de organisatie in te vullen.
Als we kijken naar jullie vestigingen. Je hebt nu 8 eigen vestigingen, 32 franchise winkels. Wat is de ideale omvang van jullie winkels?
Als je het over het verkoopvloeroppervlak hebt, dan zal dat meer dan 75 vierkante meter zijn. Je ziet dat met name het stuk beleving wat we graag ook in willen vullen, dat vraagt eigenlijk om wat meer ruimte. Dus dan kan je je winkel eigenlijk beter inrichten daarmee. Het is ook een stuk beleving, maar het is van zichzelf ook een stukje transactioneel. We hebben best veel klanten die elke week langskomen voor een koffie en thee. Mm. En die begeven zich vrij rechtstreeks soms naar onze toonbank om daar hun product te kopen, nog een praatje te maken met de eigenaar of de verkoopmedewerker. Dus je hebt altijd te maken met die combinatie van die twee. En we hopen dus eigenlijk met een stukje inspiratie nieuwe klanten aan ons te binden. Uiteindelijk als ze vaste klant worden, ja, dat is natuurlijk de gedachte die er uiteindelijk achter zit.
En de cadeaurol, wordt het ook als cadeauproduct gezien?
Zeker, zeker. Dus we gaan nu richting de feestdagen, de decembermaand. Dus we zijn in voorbereiding op de cadeaumaand. Wij ontwikkelen ook verschillende cadeauproposities om klanten daarin goed te bedienen op de verschillende momenten rond Sint, rond Kerst. Maar ook bijvoorbeeld proefpakketten doen we heel erg veel om ervoor te zorgen dat klanten voor zichzelf dan wel voor iemand anders eigenlijk een proefpakket kunnen geven met mooie thee of koffiesoort.
Mooi. Eind 2021 gaf je een interview aan Retail Trends. En daarbij gaf je aan van in 2026 bestaan we 200 jaar. En wij willen dan wel zo'n 50 of meer winkels hebben. Je zit nu op 40 in Nederland, 1 in België. Ga je die 50 halen?
Ik denk het niet. Okay. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ook de periode met de start van de oorlog in Oekraïne en de prijsinflatie die eigenlijk daarmee naar voren is gekomen. Ja, dat zorgt er wel voor dat de marktomstandigheden best wel weer zijn veranderd. Mm-hmm. Rente is bijvoorbeeld enorm gestegen. Dus wij zijn denk ik heel erg op de goede weg. We groeien ook dit jaar, ondanks die moeilijke marktomstandigheden.
Met winkels.
Of even, in omzet.
In bestaande,
dus onze bestaande winkels doen meer. Ik denk dat het nog iets te vroeg is om nieuwe filialen te openen. We zien zeker wel kansen, ook in Nederland. Hè. Er zijn witte vlekken die nog in te vullen zijn. Maar ik denk dat we alles vanuit onze kracht willen doen. Vanuit onze eigen middelen ook. En daar maken we, ja, in die zin doen we dat voorzichtig en stap voor stap. Want een speciaalzak heeft best wel wat tijd nodig voordat die echt tot bloei komt. Daar moet je echt wel wat tijd ook voor investeren als bedrijf. En we zien ook best wel dat er veel werk is te doen met franchise-nemers die bijvoorbeeld op leeftijd raken en eigenlijk hun speciaalzak willen verkopen. Dus dat soort processen begeleiden we nu ook. Ja. Ik verwacht ook dat de komende jaren dat wij meer eigen, meer speciaalzaken toevoegen aan onze eigen portfolio.
Oké, eigen winkels.
Ja, want het is ook best moeilijk om nieuwe franchise-nemers te vinden. Dus ook die propositie willen we zo goed mogelijk neerzetten om het aantrekkelijk voor hen te maken om in te stappen.
Zie je verschil in performance tussen eigen winkels en franchise-winkels?
Ja, er zit er echt wel een verschil in. Wat ik het leuke vind aan franchise is het ondernemerschap wat erin zit. En ik denk dat veel klanten ook herkennen dat daar een ondernemer zit die ze al jaren kennen. En daar gaan soms decennia overheen. Ik denk dat dat de kracht ook van het ondernemerschap is. En de niet aflatende inzet die daarbij hoort. De enorme vakkennis die zij in die jaren opbouwen. En ik denk aan de andere kant dat je ziet dat je met je eigen filialen soms wat sneller stappen kunt zetten. Dus wij doen nu een stuk restyling van onze speciaalzaken. Wij doordenken de klantreis heel erg goed en willen dat ook goed toepassen in onze speciaalzaken. En dat is wat makkelijker in te voeren in je eigen zaken dan met franchise-nemers, omdat je dan ook het gesprek met elkaar aan moet gaan. Daar zie ik wel verschil in. Ja. Dus op dit moment is het zo dat onze eigen filialen harder groeien. Maar dat komt ook omdat ze wat kleiner zijn. Dus de groeikansen zijn ook misschien wat meer aanwezig.
En je zegt van de opvolging van franchise-nemers met pensioen gaan of willen verkopen. Ga je dat dan inkopen of ga je echt zorgen dat er weer nieuwe franchise-nemers inkomen?
Ja, dat hangt van de situatie af. Dus wij doen dat altijd in overleg met de franchise-nemer. Hangt ook een beetje af van de belangstelling die er in de markt is. Ik kan wel zeggen dat Nijmegen is een filiaal bijvoorbeeld wat we toe gaan voegen. Dat zal per 1 januari dan het geval zijn.
Als eigen winkel.
Als eigen winkel. En er lopen een aantal trajecten waar we in ieder geval gesprekken voeren met franchise-nemer, waarbij we bijna altijd starten met te kijken of er in de markt een nieuwe franchise-nemer te vinden is. Mocht dat niet lukken, dan bekijken wij of we in staat zijn om dat filiaal aan ons eigen portfolio toe te voegen.
En ik kan me voorstellen dat mensen die bij jullie werken in loondienst, dat die op een gegeven moment ook dat er ook wel franchise-nemers uit voort kunnen rollen.
Ja, ja, dat gebeurt zeker ook. In Zwolle is dat bijvoorbeeld gebeurd. Maar in het verleden is het op meer plekken. Ik weet ook dat in Amersfoort gebeurd is. Dus, en in Amsterdam hebben we ook een aantal franchise-nemers die voorheen bedrijfsleider waren. Dus dat ondernemerschap, dat wil je ook in een bedrijfsleider stimuleren. En dat is ook eigenlijk het aanbod wat we aan hen willen doen. Ja. Krijg de verantwoordelijkheid over een filiaal. Leer van ons het vak, maar ontplooi jezelf ook als ondernemer. En wellicht kan je binnen de organisatie die stap zetten of daarbuiten. Of je hebt in ieder geval een mooie nieuwe ervaring opgedaan.
Kijk, met e-commerce. In dat interview met Rietelkent zei je, we zien onze webshop als een van onze speciaalzaken. De webshop en fysieke winkel samen, bijvoorbeeld die twee derde wel omzet. Want een derde gaat naar de foothandel. En de webshop is goed voor 15% van dat omzetaandeel. Verder heeft corona invloed gehad op die omzet, op dat percentage?
Ja, dat enorm. Hè? Ik denk dat wij niet anders zijn dan veel andere bedrijven. Je leest ook wel de ontwikkelingen van vandaag de dag, dat die weer de andere kant op gaan. Hè? Dat veel webshops een pas op de plaats maken. En ik denk dat wij ook zien dat die groeicurve anders wordt. In coronatijd hebben we met man en macht hier moeten werken om alle orders weg te krijgen. En dat heeft zich nu gestabiliseerd. We blijven daar wel heel hard aan werken. Want we zien natuurlijk op lange termijn wel dat koopgewoontes van consumenten veranderen. En onze e-commerce platform is eigenlijk ook een bron van orders voor onze speciaalzaken. Dus wij sturen inmiddels richting de driekwart van de orders die wij binnenkrijgen, die sturen we door naar onze speciaalzaken, zodat zij de omzet daar ook van krijgen.
Okay. Ja. En denk jij dat het percentage van 15% dat het in de komende jaren tijd nog wat stijgen? Stabiliseert ook weer.
Nou, we komen eigenlijk van rond de 50% af en dat laten we dit jaar groeien naar hopelijk richting de 75%. En we hebben hier een eigen webfaciliteit. En die kan eigenlijk de achtervang zijn. Grote orders. Hè. We krijgen ook steeds meer MKB-klanten die grotere bestellingen doen. Die kunnen we hier beter afhandelen dan in de winkel.
Je bedoelt 50% van wat?
Oh, sorry. Van het aantal orders wat we binnenkrijgen. Oh,
right. Okay. Ja. Als we kijken naar de markt. Koffie is heel hot. Je hebt allerlei lokale branders. Je ziet de vorige podcast, de podcast stond in gesprek gehad met Beatrice van Nespresso, ook actief met de winkels. Wat zie jij als concurrenten? Hoe kijk jij naar de markt breder dan jullie eigen winkel? Wat zie je gebeuren?
Ja, je noemt er eigenlijk al een aantal concurrenten, noem je op. En natuurlijk zijn ook gewoon de traditionele aanmerken zijn ook concurrenten van ons. Ja, wel iets minder. Hè? Dus je ziet andere merken ook binnen het supermarktlandschap opkomen. Dat kan bijvoorbeeld ook een Illy of een Australian zijn. Kan ook een Fairtrade Original zijn. Dat is best wel een breed palet eigenlijk waar je mee te maken hebt. De goede ontwikkeling die erin zit is dat consumenten steeds meer geld over hebben voor een goed kop koffie of thee. En die beweging zie je bijvoorbeeld binnen koffie gestalte krijgen, mede door Nespresso. Per kopje is dat natuurlijk veel meer wat je uitgeeft aan je koffie. En van daaruit is denk ik ook de stap richting een machine, een espresso-apparaat is makkelijker gemaakt. En die stappen die zorgen ervoor dat consumenten ook meer gaan nadenken over de kwaliteit van het product wat ze drinken, hoe ze dat gaan drinken. Ja, en daar ligt voor ons veel te winnen. Maar dat doe je natuurlijk niet zonder dat je daar ook meer concurrentie krijgt van een espresso, maar zeker ook van lokale branders of van kleine nieuwe merken die op de markt komen. De markt zelf voor premium producten die neemt toe. En wij weten daarin gelukkig ook te groeien.
Als je kijkt naar de toekomst van Simon Lewald voor de komende periode, waar ga jij primair op focussen?
Ja, dan als je het hebt over kanaalstrategie, dan denk ik dat het winnen van marktaandeel in de supermarkt voor ons heel erg belangrijk is. Een stukje diversificatie is daarin belangrijk. Daar kunnen we ook snel stappen in zetten om te groeien. Dus daar.
En kun je die productie ook aan?
Zeker. Ja, dat gaat zeker lukken. het is natuurlijk wel zo dat we hier... We hebben één brander hier staan, hè, anders dan bij veel andere bedrijven. Maar dat weten we tot nu toe heel goed te managen. Het is ook keuzes maken, hè, van waar zit de meeste toegevoegde waarde. Dus daar kijken we dan ook goed naar.
Is dat trouwens, nu je dat zo zegt, geen risico als, dat, als die brander opgebrand is of iets gebeurt, dan ben je, heb je ook meteen een probleem of zie ik dat fout?
Zeker, dus dat is zeker iets wat ook onze aandacht heeft. Ja. Dat gaat gelukkig goed, hè? Dus, maar het ontwikkelen van bijvoorbeeld een roosterprofiel van een koffie, ja, daar ben je wel even mee bezig. Dus het stabiel draaien van die omgeving is enorm belangrijk. Ja. En daarom is de overstap van een oude naar nieuwe brander is ook een groot project voor ons wat goed gemanaged moet worden.
Ja, snap ik, ja.
En als het over die markt gaat, hè, dus groei binnen de supermarkt, nou, dat kan ons heel erg helpen in Nederland. We willen graag meer bekendheid bij de consument. Dus bouwen aan dat merk is voor ons, denk ik, key. Dat is het allerbelangrijkste wat moet gebeuren. Daar profiteren zowel de speciaalzaken van als onze omzet in de supermarkt, als in natuurvoeding, die profiteert daarvan. Dus daar zijn we echt mee bezig. Het is echt een merkoperatie ook wat we doen. Ja.
Mooi, mooi verhaal. Als jij nu terugkijkt op je carrière tot nu toe, wat zijn dan voor jou de belangrijke kantelpunten geweest die jouw carrière beïnvloed hebben? Privé of zakelijk?
Nou, privé is denk ik heel erg belangrijk. De keuze om op reis te gaan. Ja, we hadden het er al even kort over.
Ja, dat geloof ik zeker. Ja.
En op het moment dat je dat kiest, gelukkig doe je dat op een leeftijd dat je eigenlijk ook de dingen die je al hebt makkelijk kunt loslaten, want dat is het wel een beetje. Vervolgens heb je natuurlijk geen idee van wat je tegemoet gaat. Ik was een behoorlijk avontuurlijk type. Dus ik heb wat dat betreft heel veel mee mogen maken, ook op reis.
En het vandaar heeft... dat je niet accountancy bent gebleven.
Nee, dat was... Ja, die keuze wordt dan een stuk makkelijker om te maken.
Snap ik, ja.
En ik denk dat iedereen dat wel heeft, dat die een tijdje lang aanhikt tegen beslissingen waarvan je stiekem al weet dat je ze moet maken. Nou, zo'n reis helpt je ook heel erg om los te komen van het leven wat je op dat moment hebt. Ja. En als je terugkomt, ja, dan is eigenlijk alles ligt open voor je. Hè? De wereld in Nederland ligt even open voor je. En het belangrijkste besluit wat ik voor mezelf heb gemaakt is om, ja, iets meer betekenis aan mijn werk te willen toevoegen. Dat probeer ik hier ook. Vind ik hier gelukkig ook mensen die dat samen met mij willen doen. Dus dat is een belangrijk kantelpunt geweest. En ik denk dat de kans die ik uiteindelijk heb gekregen om bij Fairtrade Original, om daar algemeen directeur te worden, daar heb ik zelf natuurlijk ook het initiatief toegenomen. Maar dat je die kans krijgt, ja, dat is ook een nieuw kantelpunt. Want opeens ben je geen medewerker meer, maar ben je eindverantwoordelijke. Ja. En dat ja, maakt je werkende leven ook heel anders.
Nu ben je ook nog eens een beetje ondernemer. Dus...
En nu ook ondernemer, ja.
Ja, heel gaaf.
Ja.
Tot slot, als jij kijkt naar andere retailers, merken, ondernemers in andere sectoren of in je eigen sector, wie inspireren jou weer voor je werk?
Ja, ik haal van veel verschillende merken inspiratie op deelvlakken. Wat ik zelf een heel mooi merk vind is Aesop. Mm-hmm. Vooral hoe dat merk in de markt gezet wordt en de keuzes die ze daarin maken. Het is wat onconventioneel, zeker in het verleden. Het is inmiddels natuurlijk onderdeel van een groot concern, maar het is denk ik sterk omdat het hele heel erg aan zijn principes vasthoudt. Ja. En ik denk dat dat hele sterke merken maakt, maar ook dat dat bij een bedrijf als Simon Leveld heel goed past. Dat je hele fundamentele keuzes probeert te maken. Het moeilijkste wat er is in het leven is om vast te houden aan je principes. Maar als je dat zoveel mogelijk probeert te doen, dan krijg je denk ik vanzelf een heel herkenbaar merk waar ook consumenten zich wat makkelijker bij aan kunnen sluiten. Maar ook bijvoorbeeld, misschien wat vreemde eend in de bijt is het merk Zeepje. Van de een wasmiddel, maar dan op een andere manier. Die jongens die dat initiatief hebben genomen, die ken ik al vrij lang. En ik volg dat nu wat meer op afstand. Maar daar zit zoveel plezier in duurzaam ondernemen wat ze doen. En hoe die twee dat weten te combineren met elkaar, maar ook groot weten te maken, daar heb ik ook heel veel respect voor. En ze hebben ook dat merk, denk ik, heel mooi opgebouwd in de loop van de tijd. Ook weer zonder dat in eerste instantie met grote mediacampagnes te willen doen of groot geld direct binnen te halen. Het is helemaal vanuit onderop opgebouwd. Daar heb ik heel veel respect voor.
Nou, dat vind ik een mooi slot van deze podcast. Bert, ik wil jou hartelijk bedanken voor jouw bijdrage aan de Retailtime podcast en jouw lessen uit jouw carrière.
Ja, dankjewel.
Aan alle luisteraars van deze podcast, dankjewel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retailtrends podcast en luister naar de retaillessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl. Dankjewel.
Dankjewel.
De Retailtrends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door cm.com. Met het engagement platform van cm.com vergroot je jouw omzet en creëer je blije en loyale klanten. Ben je benieuwd hoe jij jouw customer experience een boost geeft? Kijk voor alle mogelijkheden op cm.com.